Luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. We noemen nu Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. En we zingen psalm 108, vers 1. Psalm 84, vers 1 en vers 2. Psalm 66, vers 8. En Psalm 119, vers 47. We noemen nogmaals de schriftlezing. Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. En we zingen Psalm 108, vers 1. Psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 66, vers 8. En Psalm 119, vers 47. Wij wensen u een goede dienst.
Onze enige verwachting, zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn u voortzetten door te zingen van Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid en wat daar verder volgt. de schriftlezing voor dit morgenuur kunnen we opgetekend vinden in de Handelingen der Apostelen en daarvan het 16e hoofdstuk. Handelingen 16 en daarvan nader de versen 1 tot en met 15. Dus de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. Doch stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En hij kwam te Derbe en Lystra. En zie, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem, om der Joden wil, die in de plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordonnantiën over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frygië en het land Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bethanië te reizen, en de Geest liet het niet toe. En zij Mysië voort bijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas, en van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, Zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om denzelven het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothracee en den volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op den dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heer getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft hen. En zij dwong ons.
Ter voortzetting van ons samen zijn gemeente zingen we van Psalm 84. Het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heere der lege scharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En tweede, zelfs vinden muzen huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in kunstig nest bij uw altaren. Het eerste en het tweede vers van de 84ste psalm. Ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw liefdesgaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collect is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede collect is bestemd voor de diaconie. En tijdens de slotzang wordt er een collecte gehouden voor de opleiding van predikanten. De collecten worden van harte in uw liefde en weldadigheid aanbevolen. En de Heere die zegenen u. En hij zegene uw gave. gemeente, om zalig te worden, hebben we Gods woord nodig. En zijn groot voorrecht. Dat aan ons de woorden der zaligheid zijn toebetrouwd. Want daarin maakt de Heer zo'n groot onderscheid. Net zoals vroeger bij het volk van de Joden. Paulus die vroeg zichzelf af, wat is nu het onderscheid? Tussen de Joden en tussen de heidenen. Dan zegt Paulus wel, dat is het onderscheid. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat geldt ook voor ons. De Heer maakt een onderscheid. De blinde heidenen die hebben Gods woord niet. En toch, God maakt zich ook van die blinde heidenen vrij. Zij hebben immers het boek der natuur. Weet u toch van de catechisatie? Waaruit kennen wij God? Begint altijd bij de kennis van God. Waaruit kennen wij God? Dan zijn er twee middelen. Dan is het de natuur, dat is het allereerste. Maar ook de schriftuur. Gods woord. En toch. Niet allen die het woord horen worden zalig. Hoe komt dat dan? Dat woord dat is toch genoegzaam tot zaligheid? Daar hoeft toch niets bij? Dat is toch het zaad van de wedergeboorte? Ja, maar weet u, daar zit het nu juist op vast. Als het zaad gezaaid wordt, dan valt het in de akker. En de akker, dat is ons hart. Ja, dat is de wereld, dat is waar, maar toegespitst ons hart. En dat hart van ons, dat is onontvankelijk voor de boodschap van Gods woord. En daarom bij de prediking van Gods woord moet zich voegen. Wil het werkelijk tot zaligheid zijn? De zaligmakende bediening van de Heilige Geest. En die brengt het woord op een plaats waar wij het nooit kunnen brengen. En als dat gebeurt, dan valt het zaad van het woord, het zaad van de wedergeboorte, in de diepe aarde. En dan mag het wortelen schieten, nederwaarts en opwaarts ook vruchten dragen. Wat dat betekent? Wat de Heere dan in het verborgene, in het hart werkt, dat komt dan openbaar. God maakt zijn werk openbaar in de vruchten. We zeggen het zo vaak, hè? Hartenkenners zijn wij niet. De mens ziet altijd maar aan wat voor ogen is. Maar uit de vruchten kent men de boom. God maakt zijn eigen werk openbaar. En in dat werk wordt hij een bijzonder verheerlijkt. Over dat werk in het hart van een zondares willen wij vanmorgen ook uw aandacht bepalen. En dan kunnen we de tekst opgetekend vinden in de Handelingen der Apostelen, 16e hoofdstuk. En daarvan het 14e en ook het 15e vers. Dus de tekstwoorden kunnen we opgetekend vinden in Handelingen 16, vers 14 en vers 15. En daar lezen wij Gods woord en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Tot zover. Het gaat, gemeente, vanmorgen in de woorden van onze overdenking over de bekering van Lydia de purperverkoopster. En dan vragen drie gedachten een ogenblik onze aandacht. In de allereerste plaats Lydia. Gebracht onder Gods woord. In de tweede plaats Lydia, bearbeid door Gods geest. En in de derde plaats Lydia, verbonden aan Gods knechten. Dus het gaat vanmorgen over de bekering van Lydia de purperverkoopster. En dan vragen drie gedachten onze aandacht in de allereerste plaats. Lydia gebracht onder Gods woord. In de tweede plaats Lydia bearbeid door Gods geest. En in de derde plaats tenslotte Lydia verbonden aan Gods knechten. Gemeente, Paulus is begonnen aan zijn tweede zendingsreis. Eerst heeft het apostelconvent in Jeruzalem plaatsgevonden. Wij zouden zeggen de eerste synodevergadering, waarop belangrijke besluiten zijn genomen. En die besluiten die wil Paulus mee gaan delen aan de gemeenten waar hij op zijn eerste zendingsreis is geweest. En zo komt hij ook in, we hebben het horen lezen, zo komt hij ook in Derbe en Lystra. En daar is een zekere Timotheus. En die Timotheus die heeft een Griekse vader en een Joodse moeder. Dat betekent hij is van heidense afkomst enerzijds als het gaat over zijn vader. Maar ook van Joodse afkomst als het gaat over zijn moeder. En zijn moeder en zijn grootmoeder waren godvrezende vrouwen. En de Heere die heeft ook in het hart van die jeugdige Timotheus zijn genade willen verheerlijken. En Paulus die heeft gevoeld dat hij die jongen goed gebruiken kan op zijn zendingsreis, op zijn tweede zendingsreis. En Timotheus is met hem meegereisd. Vooraf heeft hij hem besneden. En daarin wilde Paulus niet tegemoetkomen aan diegenen die zeiden dat de besnijdenis nog steeds in gebruik moest blijven. Maar Paulus die heeft hem besneden om daarin de Joden toch tegemoet te komen. Om de Joden te zijn een Jood en de Grieken een Griek. Maar Paulus achter het beslist niet noodzakelijk tot zaligheid. Zodra dat werd gezegd, dan zei Paulus nee, dat ga ik niet besnijden. Denk aan Titus die juist daarom niet heeft besneden. Dus hij heeft Timotheus meegenomen op zijn tweede zendingsreis. En ook Silas is erbij. En straks dan zal ook Lucas, de medicijnmeester, zich bij hen voegen. Het zijn een viertal mannen. En ze reizen voort. En Paulus wil zo graag het evangelie verkondigen in de gemeente van Klein-Azië. Dat kunnen we ook lezen. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En dan gaat Paulus ergens anders proberen. En aan Mysië gekomen zijn de poogden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. Tot tweemaal, de Geest verhindert en de Geest laat niet toe. Als we dat nu zouden lezen van de duivel, dat die het werk verhinderde. Die grote tegenstander van God. Nee, maar hier is de duivel niet aan het werk. De Heilige Geest. En in oude handschriften staat de Geest van Jezus. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat hij die Geest heeft verworven. Die Geest die komt wonen en werken in de harten van zondaren. En hoe is dat nu mogelijk? Dat de Heilige Geest, die toch heilig is, die ook God is, die deelt in de goddelijke wezenseigenschappen, dat hij komt wonen in het hart van een zondaar. Zo verdorven, dat gedichtsel van ons hart, gemeente. Hebben we het zo door genade leren kennen, door ontdekkende genade, is boos van onze jeugd af aan. En dat nu de Heilige Geest in zo'n hart komt wonen en werken, dat kan toch alleen maar op grond van het volbrachte borgwerk van Christus. Zo kon die Heilige Geest worden uitgestort op alle vlees. Dus dat betekent dat ook de heidenen in de zaligheid delen. Het is niet alleen maar voor de Jood, maar ook voor de heiden. Zeker eerst de Jood, dat zullen we straks ook horen. En dan de Griek. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Beginnende te Jeruzalem, maar het moest gaan tot aan de einden der aarde. En die geest in zijn zaligmakende bediening, die Christus heeft verworven, die verhindert Paulus om naar Klein-Azië toe te gaan. Hij moet ergens anders heen. De Heere die snijdt wegen af. Het welbehagen van God zal door de hand van Christus, de verhoogde Christus, door de bediening van de Heilige Geest en van de apostelen,
Want de Heer wil mensen gebruiken in zijn dienst, o eeuwig wonder. Zondige, nietige mensen, kinderen. Maar er zal het wel behagen door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Maar dat werk van de Heilige Geest zal zijn als de wind die blaast waarheen hij wil. En dat zien we hier ook zo heel duidelijk. God zendt zijn dienaren wanneer hij wil en waarheen hij wil. En hier snijdt de Heere zelf door zijn geest de wegen af. Nee, het is niet waar Paulus zo graag heen wil. Maar waar God wil dat hij moet zijn. En zo komt hij tenslotte voor de zee te staan. Hij is vastgelopen, hij kan geen kant meer op. De wegen zijn afgesneden. Maar weet u waar de Heere wegen af gaat snijden? Dan gaat hier ook wegen openen. Dat is altijd Gods werk. Nu komt hij voor de onmogelijkheid te staan. En dan krijgt hij in de nacht een gezicht te zien. Een heel bekend gezicht. De kinderen weten het ook wel, denk ik. Die Macedonische man. En die Macedonische man, die bidt hem. En die bidt, kom over in Macedonië en help ons. En als Paulus dat gezicht heeft gezien, dan is hij gehoorzaam aan dat gezicht. Dan reizen ze inderdaad af naar Macedonië. Ze hebben een voorspoedige reis. En dan zetten ze hun voeten op de Europese bodem. Dan wordt hij ook hier het woord verkondigd. Niet naar Azië, nee, naar Europa moet Paulus toe. Zo heeft God het beschikt in zijn eeuwige raad. En dan komen ze tenslotte terecht in Filippi. Heer, dat is wat voor Paulus geweest. Daar moet hij zijn. Filippi, de eerste stad van Macedonië, een kolonie. Waar Romeinse veteranen, oudgedienden uit het keizerlijke leger woonden. En daar moet Paulus het woord gaan verkondigen. En ze hebben heel de week gezocht of dat ze ergens een plaats konden vinden. Een synagoge, weet u het nog? Eerst de Jood en dan de Griek. Paulus ging eerst zoeken. Is er een synagoge? Zijn er wat Joden? Die blijken er zo niet te zijn. Er is geen synagoge. Weet u dat dat waarschijnlijk komt? Als het gaat over het land Canaan, Israël. Dat was een onderdeel geworden, dat weten we allemaal, van het Romeinse Rijk. Maar het was wel de meest roerige provincie van het Romeinse Rijk. Want daar vond je, en met name in Galilea, in het hoge noorden, daar vond je de zeeloten. De Heer Jezus die had een discipel die heette Simon Zelotes. Wat waren dat eigenlijk, zeeloten? Dat waren vrijheidsstrijders, dat waren verzetsmensen. Die wilden niet buigen onder het Romeinse juk. Ze waren het er niet mee eens en ze pleegden verzet. En ze hadden het mes los in de scheden. En ze staken soms zomaar op het alleronverwachts, als zo iemand er helemaal niet op rekende, zo'n Romeinse soldaat neer. Als hij zomaar ergens alleen wat afdwaalde en ze zagen hem, dan werd hij wel vermoord. Er zijn er heel wat door die sluipmoordenaars omgebracht. Onbetrouwbaar. De Romeinen hadden een hekel aan de Joden. En dan moet u denken, een kolonie van oudgedienden. Romeinse soldaten. U begrijpt wel, die kregen geen synagogen. En daarom Paulus kan zoeken wat hij wil, geen synagogen. Hé, wat zal dat een vragen bij de apostel Paulus hebben opgeroepen? Eerst de Jood en dan de Griek en dan geen synagogen. Wat? Een Macedonische man. Heeft nergens een man gezien, er staat niemand op hem te wachten. Hé, zo is het toch nog. Waar is nou werkelijk een levende behoefte aan het woord van God? Van nature bij geen mens. Dan is er niemand die naar God zoekt en niemand die naar God vraagt. Hé, weet u wat deze geschiedenis ons tekent? Het gaat alles van God uit. Paulus die moet naar Filippi, ondanks alle vragen die er zijn. En dan hoort Paulus tenslotte dat er een plaats is aan de rivier. En daar plegen op de Sabbatdag enkele vrouwen, geen mannen, alleen vrouwen samen te komen. Dus geen man te bekennen. En dan dat gezicht van die Macedonische man. En Paulus is met zijn metgezellen op de Sabbatdag naar die rivier gegaan. En daar hebben die vrouwen ze aanzien komen. 4 mannen. En dan gaat Paulus, die gaat ze de verborgen raad Gods tot zaligheid verkondigen. Want dat is uiteindelijk het werk van Gods knechten. De verborgen raad Gods, die heeft geopenbaard in zijn woord. De volle raad Gods te mogen verkondigen. En die genade mocht Paulus ontvangen, omdat in alle getrouwheid daar aan die plaats aan de rivier, buiten de stad te doen. En dat waren waarschijnlijk een handjevol enkele Joodse vrouwen. Maar in hun midden is een heidense vrouw. Een welgestelde vrouw. Ze draagt de naam Lydia. Ze komt uit Thyatira. En Thyatira, dat was een stad in Klein-Azië. U weet wel, achter in de Bijbel, in het laatste Bijbelboek, in de Openbaring aan Johannes, daar staan die 7 brieven die door de verhoogde Christus gedicteerd zijn aan Johannes op het eiland Patmos. En 1 van die gemeenten die een brief krijgt is de gemeente van Thyatira. En Thyatira lag in de landstreek Lydia. Dus Lydia die heeft haar naam te danken aan de landstreek waarin zij geboren is. En deze Lydia is een rijke vrouw. Ze handelt in purper. En die oudgedienden die daar wonen in Filippi, die hebben nog wel het geld te verteren. En daarom is ze daar haar handel begonnen. Ze heeft Thyatira verlaten om daar de handel voor te zetten. Maar wel in de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid. De Heere die heeft haar daar gebracht. En daar is ze met enkele Joodse vrouwen in aanraking gekomen. Daar heeft ze ook gehoord van de godsdienst van het volk van Israël. En ze heeft een belangstelling gekregen voor die godsdienst. Want dat lezen we toch heel duidelijk in de tekst. Daarin staat: en een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende. En dan moet u denken aan een godsdienst die ze had, waarin ze toch God niet kende. Zoals het was met die Grieken op de Areopagus, waarvan Paulus heeft gezegd: toen ik uw stad doorging, toen heb ik gezien, die stad is alleszins godsdienstig. En ik heb verschillende altaren gezien. Ik heb ook een altaar gezien voor de onbekende God. Wel nu, die onbekende God die gij niet kennende dient, die verkondig ik u, Lydia. En zo was het eigenlijk ook bij de Lydia. Ze diende een onbekende God. Ze kende God niet. In gemeente, hoe is dat nu bij ons? Zondag aan zondag in de kerk, die Lydia die kwam getrouw op. Hoe lang ze dat heeft gedaan, dat weten we niet. Misschien enkele keer. Het kan ook zijn dat ze al jaren naar die plaats des gebeds toe ging. Gods woord zwijgt daarover. Weet u waarom? Nou, er zijn mensen die komen 1 keer in de kerk. En de Heere die grijpt ze in haar hart. De eerste keer al. Er zijn mensen die zitten jarenlang in de kerk. En dan grijpt de Heere ze in haar hart. Daar is de Heere zo eeuwig vrij in. En daarom, de Heere die zwijgt erover in zijn woord. Maar 1 ding. Ze kwam getrouw op. Naar die plaats des gebeds. We hebben gezegd, Gods woord is nodig tot zaligheid. Uit boek der natuur leren we God niet meer kennen. God maakt zich wel vrij van de heidenen. Want dat boek dat konden we lezen in de staat der rechtheid. Maar dat is nu door de zondeval, door onze schuld, onmogelijk geworden. Maar nu is die Lydia is in de weg van Gods voorzienigheid. Gebracht onder Gods woord. En u mag Paulus, die mag daar dat woord verkondigen. En nu zit daar die Lydia. Die purperrode kleding, die was duur. Daar verdiende ze goed mee. Ze was een zeer welgestelde vrouw. Dat zal straks ook blijken. Maar het was die Lydia niet meer te doen om geld en goed. Maar het ging Lydia om 1 ding. Ze heeft toch gevoeld van binnen, innerlijk. Dat is nou de ware godsdienst. Maar hoe krijg ik nu deel aan dat heil? En daar gaat de Heer zelf voor zorgen. Paulus die komt daar, maar weet u wie er ook is? Niet alleen Paulus. Maar de Heer die is er ook met zijn lieve geest. En dat is nu het allerbelangrijkste, gemeente. Waar die nu wordt gemist, daar wordt alles gemist. Want dan kunnen we het woord wel hebben. Maar als de kandelaar wordt weggenomen, als de bediening van de geest ontbreekt. Want Paulus kan dat woord ook niet brengen in het hart. Hij kan het alleen hooguit brengen tot aan het oor. En leggen aan het hart, maar niet brengen in het hart. En daar gaat het toch om. En dus dat hart van Lydia, dat is een gesloten hart. Maar nu gaat de Heer, die gaat Lydia bearbeiden door zijn geest. Daar letten we op in onze tweede gedachte. Dus eerst gebracht in de weg van Gods voorzienigheid onder het woord. Wat een voorrecht dat de Heer dat doet. En ook wat een wonder. Want nu wilde Paulus zo graag naar de delen van Klein-Azië om daar het woord te verkondigen. Nu wilde Paulus naar die gemeente ook van Thyatira. Maar dat laat de geest niet toe. De geest heeft het hem verhinderd. Maar nu brengt de Heer in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid die Lydia wel. En ze komt uit Thyatira onder de bediening van zijn woord. Gods voorzienige leiding. Lydia gebracht onder het woord. Geldt ook voor ons. En hoe zitten wij nu onder dat woord? Want wat is het noodzakelijk dat we bearbeid worden. Door Gods geest. Paulus die heeft daar, hebben we gezegd, de volle raad Gods tot zaligheid van zondaren verkondigd. Dat zal hij later zeggen tegen de gemeente van Efeze. Maar dat geldt natuurlijk ook toen hij daar sprak voor die enkele vrouwen. Aan die plaats aan de rivier. En toen heeft Paulus mogen spreken wat hij ook heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe. Over de gekruisigde Christus. En wat dat betekent? Dat betekent dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Zijn eigen lieve zoon zou de kruisdood moeten sterven. De vervloekte kruisdood. Om zo de weg der zaligheid te kunnen ontsluiten. Opdat zo zondaren zalig zouden kunnen worden. Op grond van recht en gerechtigheid. Want Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door de gerechtigheid. En zo is Christus de weg. De waarheid. En het leven. En zo heeft Paulus hem daar mogen verkondigen. Van die preek weten we verder niets af. Maar Gods woord leert het ons, dat is de inhoud van de prediking. Van de apostel Paulus en van al Gods knechten als het goed is. Sion zal door recht verlost worden. En hij wederkerende door gerechtigheid. En u heeft Lydia, die heeft daar gezeten, hebben we gehoord. Onder de bediening van Gods woord. Maar haar hart was gesloten. Maar nu is het uur van Gods welbehagen aangebroken. En nu gaat de Heer, die gaat werken met zijn geest. Wat Paulus niet voor elkaar kon krijgen. Hoe begenadigd dat hij ook was. Wat geen predikant kan. Dat gaat God nu doen. Dat is een Godswerk. Zeker, hij wil mensen gebruiken in zijn dienst als slijk aan zijn vingers. Maar meer niet. Als een middel in zijn hand. En God heeft geen mens nodig ten diepste. Maar het heeft hem wel behaagd. Om juist door de prediking van het woord zondaren zalig te maken. En om dat woord te laten verkondigen. Niet door engelen. Nee, door zondige, nietige mensenkinderen. Die zich ook als zodanig hebben leren kennen. En nu heeft Paulus, die heeft daar dat woord gesproken. En gaat dat wonder gaat plaatsvinden. De geest vrocht mede. Nu gaat de Heer, die gaat dat gesloten hart, gaat hij openen. Staat in de tekst, welke hart de Heere heeft geopend. En weet u, dat staat er in het Grieks, staat daar het woordje kurios voor Heere. Dat betekent de bezitter, de wettige eigenaar. En weet u wat dat betekent? Lydia, die heeft God de Vader van eeuwigheid gekend. En nu heeft die Lydia met al diegenen die hij lief heeft gehad, met een eeuwige liefde, heeft hij gegeven aan Christus, aan zijn eigen lieve zoon. Hij heeft gezegd, Vader, in dat hoge priesterlijk gebed, ze waren de uwe. En u hebt ze allemaal aan mij gegeven. En u heeft Christus, die heeft voldaan op Golgotha voor al de zijnen. Heeft ze gekocht met de dure prijs van zijn bloed. En nu gaat hij ze toebrengen door zijn geest en door zijn woord. Dat hebben we gehoord. Dat woord werd verkondigd. En wat is het daarom, gemeente, noodzakelijk? Om getrouw op te komen onder de prediking van Gods woord. Om dat niet zomaar te verzuimen. Wij leven in een tijd, gemeente, waarin dat steeds meer gebeurt. Steeds minder naar de kerk. Maar weet u, de prediking van het woord, dat is het middel bij uitnemendheid om zalig te worden. Want waar het woord wordt gepredikt en waar de Heilige Geest zich in zijn zaligmakende bediening voegt bij het woord, daar wordt dat hart geopend. Daar breekt het uur van Gods welbehagen aan. Daar gaat Christus zondaren door zijn geest bearbeiden tot zaligheid. En daar gaat hij zelf door zijn geest intrek nemen in dat hart. Weet u wat dan waar wordt? Wat we lezen in die 24ste psalm. Als het gaat over de eeuwige deuren die zich moeten verhogen, opdat de koning der ere ingaat, dan krijgt de Heere het voor het zeggen in het leven. Dan is hij de curios, dan is hij de bezitter, dan is hij de wettige eigenaar. Dan worden we zijn eigendom. Eerst eigendom van de duivel. Eerst het eigendom van de vorst der duisternis. Maar nu van eigenaar verwisselen. Nu een onderdaan van Christus. En nu gaat hij zichzelf onderdanen werven. En Lydia is er eentje van. Ze zit daar onder de bediening van Gods woord. En de Heilige Geest vrocht mede. Heeft het hart, Christus heeft het hart van Lydia door zijn geest willen openen. En dat kon Lydia zelf niet. Dat kon Paulus niet. Maar dat kan alleen de Heilige Geest. En nu staat de Heere, als het woord wordt gepredikt. Denk aan wat we lezen in die laatste brief van die kleine Aziatische gemeente, van de gemeente van Laodicea. Nu staat de Heere, als het woord wordt verkondigd, te kloppen aan de deur van het hart. Heb u het wel eens gehoord? Wees eens eerlijk. Misschien wel eens een ogenblik, maar u ging zo weer verder. Maar dat gebeurde nu bij Lydia wel. Want haar hart is geopend, welke hart de Heere geopend heeft. Maar daar gaat wat aan vooraf. Ze hoorde ons. En ons staat schuin gedrukt, cursief. Dus dat betekent, staat er eigenlijk niet. Maar om de zin lopende te maken, hebben onze statenvertalers dat erbij gevoegd. Zij hoorde. Hey, dat heeft nou alles te maken met het openen van het hart. Horen en openen van het hart. Hoe is dat in het paradijs gegaan? Als het nou gaat over onze oorpoort. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods. Ja, zo werkt de Heer. Maar in het paradijs, wat hebben wij toen gedaan? Toen hebben we ons oor te luisteren gelegd bij de mensenmoordenaar en de leugenaar van de beginnen. Toen heeft Eva geluisterd. En Adam heeft ook geluisterd naar zijn vrouw Eva. En zo is de mens gevallen. Het eerste wat viel, gemeente, dat was de oorpoort. Later ook de oogpoorten. Is die eerst die oorpoort, dat we gingen horen, dat we gingen luisteren. En dat doet de mens wel, dat horen we wel. Wat er in de wereld rondom ons heen gebeurt, misschien zijn we heel goed op de hoogte. En misschien horen we ontzettend veel. En misschien hebben we wel een heel scherp gehoor. Maar als het nu gaat over het horen van het woord, gemeente, dan zijn we geestelijk doof. Omdat we geestelijk dood zijn. We hebben oren, maar we horen niet. En toch hoort u het woord verkondigen. En dat is wat. Want dat maakt uw verantwoordelijkheid wel groter. Toch wordt er telkens maar weer geklopt. Ja, soms gebonst op de deur van het hart. Denk eens bij een ernstig sterfgeval, onverwacht zomaar. In uw onmiddellijke omgeving, misschien uw man, uw vrouw, uw vader, je moeder, een kind. Dan bonst de Heer als het ware op de deur van het hart. Dan staat hij, staat aan de deur en hij klopt. Dat heeft hij bij Lydia ook gedaan. Indien iemand mijn stem hoort, en dat mocht Lydia nu horen, door Gods genade. Zullen die stem van de zonen Gods. Want doden, daar hebben we het. Een dode hoort toch niet? Bij een dode kan je alles zeggen, maar een dode die hoort niets. Daar gaat niets naar binnen. Maar nu dat wonder van Gods genade. Doden zullen horen. En dat betekent het evangelie wordt verkondigd aan dode zondaren. Maar die doden die gaan horen in de prediking van het woord. De stemmen van de zonen Gods. Die worden, weet u toch van de catechisatie, niet alleen uitwendig geroepen. Dat is nou net niet genoeg. Maar dan gaat de geest zich in zijn zaligmakende bediening paren aan het woord. Dan wordt een zondaar inwendig geroepen. Hé, weet u hoe dat het u dan vergaat onder de prediking van het woord? Dan zit u misschien al tientallen jaren onder. En dan heb u het nog nooit gehoord. Zoals het dan verkondigd wordt. Want dan ga je luisteren met andere oren. Dan krijg je geestelijke oren. Daarom wat de geest tot de gemeente zegt. Als je oren hebt om te horen. Geestelijke oren. Dan ga je dat verstaan. En dat heeft Lydia nu ook verstaan. Ze ging geestelijk horen. Gemeente, dat is zo noodzakelijk. Dat dat ook in ons leven gebeurt. Hey, en dan komt het ook openbaar. Ze nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Acht geven, dat betekent ze kreeg er liefde toe. Ze kon er niet meer buiten. Het is eigenlijk net als iemand die drankverslaafd is. Die denkt altijd maar aan drank. En zo was dat nu bij Lydia ook. Dat woord greep haar zo aan. Ze kon zonder en buiten dat woord niet meer leven. Het komt in de vrucht openbaar, hebben we gezegd. Denk erom, dan kom je trouw onder de prediking van Gods woord. Dan kan je niet meer missen. Als je onbekeerd bent, kan je uit de kerk niet wegblijven. Want dan moet je bekeerd worden. Maar als nou de Heer dat goede werk in u gaat beginnen, dan kan je dat woord ook niet meer missen. Ze nam er acht op. Ze kon het niet meer missen. Lydia die ging het verstaan, wat ook het hoogste was in haar leven. Ja, nee, dat was niet haar purperhandel. Maar het hoogste was dat ze God tot haar deel zou mogen krijgen. Gemeente, ze werd ontdekt, geloof dat maar onder de prediking van de apostel Paulus. Want daar begint hij hier altijd. Dat we hem missen. Dat we hem kwijt zijn. Ze werd bezet met die hartelijke droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Ja, want dan kunnen we hem niet meer missen. En dan gaan we hem zoeken met ingespannen krachten. Dan wordt hij het hoogste goed. En dan valt alles van de wereld valt weg. Dan wordt de liefde Gods wordt in het hart uitgestort. Want ze kreeg liefde tot Gods woord. Maar weet u, daar is altijd nauw aan verbonden. Ook liefde tot God. Dat in de allereerste plaats. En dan krijgt een mens alles lief wat van God is. Zo heeft de Heere gewerkt met zijn geest in het hart van een Lydia. En zoals de Heere toen werkte, zo werkt hij nog steeds. Want er mag heel veel veranderen in deze wereld. En er verandert ontzettend veel. En de moderne mens die is dynamisch. Dat betekent die beweegt maar mee. Alles is in beweging, of niet? Mens krijgt wat prikkels. Maar als het nu gaat over die veranderingen, dan moeten we zeggen, maar God verandert nooit. Hij is de onveranderlijke, ook in de bekering van zijn volk. Lydia tot God bekeerd en we moeten allemaal bekeerd worden. En dat is noodzakelijk dat dat zondag aan zondag in de prediking doorklinkt. Dat we wederom geboren moeten worden. Maar niet alleen dat het moet, maar ook hoe het gaat. Dat leert Gods woord ons ook zo duidelijk. Een gesloten hart wordt geopend. De Heere die krijgt het voor het zeggen. De koning der ere neemt intrek in het hart. En gaat zitten op de troon. En dan gaat die zondaar die gaat vragen. Paulus wist ervan, ja, al Gods kinderen weten ervan. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Lydia die kreeg liefde tot Gods woord. En die prediking van de apostel Paulus, die ging haar veroordelen. Zij stond er buiten. Gemeente, hoe is dat nu in ons leven? Want het eerste wat de Heere doet, dat is er buiten zetten. We missen God. We zijn buiten het paradijs, we zijn buiten zijn gunst en buiten zijn gemeenschap. En om hem nu te moeten missen, dat het onze zonden, onze ongerechtigheden zijn. Die een scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen onze ziel. En dat is een prediking die veroordeelt ons, want we zijn zondaren. En als de Heer een nader gaat ontdekken, dan gaan we verstaan. We zijn niet alleen zondaren, maar we doen niet anders dan zondigen. We zijn enkel zonde. Een veroordelende prediking, een ontdekkende prediking. Willen we toch horen, gemeente, van nature willen we dat niet. Hè? Maar als de Heer genade gaat verheerlijken in ons leven, dan wordt die prediking ons lief. Dan zeggen we aan het eind, als de dominee amen zegt, ook amen. Dan zeggen we, zo is het. Dan willen we eerlijk behandeld worden. Dan mogen we aan Gods kant gaan leren vallen, door genade alleen. Omdat de Heer toch zijn liefde uitstort in het hart. En waar de Heer liefde uitstort in het hart, gemeente, dan wordt een zondaar het met hem eens. Dan mag hij aan zijn kant vallen. En waar die zondaar aan zijn kant mag vallen, waar een zondaar het met God eens mag worden, waar hij een welgevallen mag krijgen, de straf van zijn ongerechtigheid, daar kan God genade bewijzen. Hoort u dat? Genade wordt bewezen aan wie? Aan doodschuldige mensen. En op die plaats kunnen wij onszelf nooit brengen. En willen we onszelf niet brengen van nature, weet u waarom? Omdat een mens een liefhebber is geworden van zichzelf. En een hater van God en van zijn naaste. Maar waar de Heer liefde uitstoort in het hart, dan wordt die vijandschap die wordt overwonnen. En dan worden vijanden die worden met God verzoend. Dan worden we het hartelijk met de Heer eens. En dan gaan we onze rechter om genade smeken. En dat er nu nog een weg ter ontkomen is. Dat de Heer daar nu zelf voor heeft gezorgd. In de Zoon van zijn eeuwige liefde. En zo heeft Paulus de raad van God tot zaligheid van zondaren daar mogen verkondigen. En de Heer kwam erin mee. Want het komt op de toepassing aan. En de Heer die paste dat woord door de bediening van zijn geest toe in het hart van die Lydia. Die anderen die zullen ook geluisterd hebben. Maar Lydia luisterde toch heel anders. Lydia mocht het werkelijk horen. Ze mocht het gehoorzamen. Haar hart werd geopend. En ze mocht acht slaan op de prediking van de apostel Paulus. We gaan onze laatste gedachte. Lydia wordt ook van harte verbonden aan Gods knechten. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen van Psalm 66. Het achtste vers. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest en wat er verder volgt. laatste gedachte, gemeente Lydia, verbonden aan Gods knechten. We lezen dat ze gedoopt werd. Dat was natuurlijk de volwassen doop, dat zullen we begrijpen. De Heer heeft haar hart geopend, ze was een heidin. En zij werd gedoopt. En dat niet alleen, en haar huis. Weet u wat dat betekent, gemeente? Er komt tegenwoordig heel wat op tegen de kinderdoop, hè? De zogenaamde refobaptisten. Maar ze verstaan toch de schrift niet goed. Dan hebben ze het over de geestesdoop. Nou, inderdaad, bij Lydia was de doop door genade werkelijkheid geworden. Want wat heeft Lydia nu gezien? Onder de prediking van Gods woord. Wat heeft ze daar gehoord? De Heere, die heeft haar laten zien, je staat er buiten. Je bent een onrein. Je bent geestelijk melaats. Want dat is het teken van de onreinheid, de melaatsheid. Staat buiten het koninkrijk Gods. U weet wel, hè, als Gods knechten preken, dan moeten ze de sleutels hanteren. De sleutelen van het koninkrijk der hemelen. De eerste sleutel is toch de prediking van Gods woord. Dan worden eerst zondaren buiten gesloten. Wij willen er zo graag ingesloten worden, nee, om er nu werkelijk buiten te komen te staan. Dat de Heer je er buiten zet, dat is een zegen. Dat is genade, dat is ontdekkende genade. Kan een mens het niet mee doen, dat is waar. Dat is waar, dat een mens het er niet mee kan doen. Maar het is wel genade, anders zou een mens zelf nog wat kunnen doen. Dan zou u zelf er buiten sluiten, dat doet u nooit. Maar de Heer die zet er buiten, die zegt, u bent onrein. Maar nu dat tweede. Die sleutel wordt ook gebruikt om het koninkrijk der hemelen te ontsluiten. Hey, en dat heeft Lydia ook mogen ervaren. Als er nu gedoopt wordt, geestelijk onrein. Hebt u dat eens verstaan? Dat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Maar dan is er ook een reinigingsmiddel. Want dat water dat wijzelt op het bloed van Christus, wat was hij reinigd van alle zonden. Hey, dat heeft Lydia mogen zien. Bij haar is werkelijkheid geworden. Ze is gedoopt. En haar huis. Dat betekent al degenen die in haar huis woonden. Wellicht heeft ze een man gehad. We weten het niet zeker. Gods woord zwijgt erover. Kinderen gehad. Dienstpersoneel. Net als bij Abraham. Al de ingeborenen van zijn huis moesten besneden worden. Hey, zo was het toen ook. Als iemand tot bekering kwam, we zullen het straks, als de Heer het geeft, ook horen over die stokbewaarder. Maar als er nou eentje tot bekering kwam, was die geheiligd, inwendig, afgezonderd. Maar al diegenen die dat huis woonden, kwamen allemaal onder het beslag van Gods woord. Die moesten allemaal gedoopt worden, ook die kleine kindertjes, ja, ook die kleine kindertjes. Want de Heer had ze gebracht in de weg van zijn voorzienigheid onder de bediening van Gods woord. En Lydia werd gedoopt en haar huis met haar. Allemaal. Maar Lydia, dat weten we zeker, heeft door genade mogen verstaan wat dat nu betekende. En niet alleen maar als ze een onreine was, maar ook. Als het nou gaat over dat water van de doop, het ondergaan. Ondergaan. In de rivier, ondergaan in het water, betekent sterven. Dat is de afsterving, want daar wijst de doop ons toch ook op. Hè? De afsterving van de oude mens. Weet u, toen Lydia Gods woord mocht horen, toen het naar binnen ging, toen de Heer haar hart opende, toen kreeg haar eigen ik de doodsteek. Die oude mens, en die moet dan gaan sterven. Die is niet dood, nee. Die sterft pas als Gods kinderen sterven. Maar het leven van Gods kinderen, kent u? Dat is een stervend leven. Sterven aan zichzelf. Sterven aan je eigen wil, aan je eigen begeerte, aan heel je vleeselijk bestaan. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar dan komt er ook een geestelijk leven. Hey, dat is dat opstandingsleven. Opstaan uit de doden. Dat is nou de bekering, afsterving van de nieuwe mens. De opstanding, De afsterving van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens. Dat is nu door genade werkelijkheid geworden in het leven van Lydia. Zij heeft het werkelijk verstaan en die anderen werden ook gedoopt. Ook geheiligd, maar uitwendig. Uitwendig afgezonderd. Maar we hebben het gezegd, gemeente, dat is een heel groot voorrecht. Dan leef je wel onder de bediening van Gods woord, maar het brengt zo'n ontzettende verantwoordelijkheid met zich mee. Want u hoort het en u hoort het niet. En de Heere komt erop terug. Want dat wij het niet horen, alles eigen schuld. Ze werd gedoopt en haar huis. En toen bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben. Weet u wat dat eigenlijk betekent? Lydia zegt eigenlijk heel eenvoudig, Paulus, als je me nu geestelijk over kan nemen, dat het werkelijk Gods werk is. Hoort u die ootmoed? Hoort u die ootmoed? Paulus, als je me over kan nemen. Indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben. Paulus, zeg het maar. Als nou werkelijk Gods werk is, hè, wil je dan alsjeblieft bij mijn huis komen? Ja, ze heeft meer gedaan. Er staat, en zij dwong ons. Paulus moest gedwongen worden om daar met Silas, Timotheus en Lucas in huis te gaan. Ze wilden zo graag Gods knechten in huis hebben. Hey, gemeente, wat hebben wij nu graag in huis? Als de dominee aankomt, als de ouderlingen aankomen, als er huisbezoek komt. Wat zeg je dan? Liever niet? Of zie je er naar uit? Hey, en dan komt het. Waarom wil ze Paulus nu zo graag in huis hebben en zijn metgezellen? Omdat Lydia onderwijs nodig heeft. En daarom heeft ze gedwongen. Ze kon het niet meer missen. Hey, hoort u het? De bediening van Gods woord. Het onderwijs vanuit het woord. Waar zijn Gods knechten nu de allereerste plaats toe geroepen? Om een appellerende prediking te houden. In zo'n tijd leven we. In zo'n tijd leven, als je maar goed de verantwoordelijkheid van de mens benadrukt. Je moest helemaal klem zetten in de prediking. Dat moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Maar er is ook nog een ander element in de prediking. Het formulier tot bevestiging van leraren. Leert het heel duidelijk. En vroeger sprak men over die leraar zijn. Heb je vast wel eens gehoord. Had men het over een leraar en die oude leraar. Wat betekent dat nu? Leren, onderwijzen. Daar hebben we tegenwoordig een hekel aan. Maar Gods kinderen die krijgen onderwijs nodig. Onderwijs in de weg des levens. Dit is de weg, wandelt in dezelfde, opdat gij niet zult afdwalen. Of zou afwijken, ter linker nog ter rechterzijde. En dat heeft Lydia gevoeld. Ik wijk zo gemakkelijk af. Ik heb onderwijs nodig en daarom. Ze was hartelijk verbonden aan Gods knechten. We hebben gezegd, als God je bekeert, krijg je liefde tot God. En dan krijg je alles lief wat van God is. Het ging over zijn woord. Dan krijg je zijn dag lief, krijg je zijn volk lief. Krijg je ook zijn knechten lief. Onderwijs vanuit het woord. En zij dwong ons. Waarom zou zij hem moeten dwingen? Weet u wat de verklarers ervan zeggen? Paulus wilde geen klaploper zijn. Die Lydia was een hele rijke vrouw, want dat blijkt wel. Want ze kan wel 4 gasten herbergen. En ze handelt in purper. Nee, wat betreft het tijdelijke, dan heeft ze overvloed. En nu wil Paulus wel geen klaploper zijn. Het is Paulus niet te doen om het geld van Lydia. Dat zouden ze zo gemakkelijk kunnen zeggen. En daarom Paulus die zal aanvankelijk geweigerd hebben. Het ging het niet om de wol van de schapen. Zo wordt het toch wel eens gezegd. Maar om het heil van de schapen. Daar was het Paulus om te doen. Zij dwong ons. En tenslotte moet Paulus toch bezwijken. En is hij bij Lydia met zijn metgezel in huis ingetrokken. Zij dwong ons. Dwingen. Gemeente, wij leven in een tijd waarin kinderen, en En de oudere generatie zal dat toe moeten geven, zo ontzettend kunnen dwingen. En er zijn ouders die geven daar ruimte aan. Er zijn ook ouders die, ja, het is afgelopen. Ik heb het vroeger als jongen ook gedaan, hoor, dat weet ik nog wel. Maar dat mijn vader er wel een stokje voor stak. En dat is erg dat er zo gedwongen wordt. Maar weet u wat je nu gaat missen in onze tijd? Dat heilige dwingen. Ze dwongen God en toch bleven ze vrienden. Hé, maar kent u nu dat dwingen in uw leven? Dat heilige dwingen. Dat aanhouden. Want dat heeft Lydia gedaan. Aanhouden aan de troon der genade. Denk eens even aan die Emmausgangers. En zij dwongen hem. In gemeente vraagt daar nu eens om. Om dat heilige dwingen. God te dwingen. Hey, en dan laat God die laat zich, o wonder van genade, verbidden. Dat dwingen. Dat is een werk van de Heilige Geest. Dat dwingen. Dat werkt de Heer zelf. En dan geeft de Heer altijd waar hij om gevraagd wordt. Amen. Psalm 119. 47e vers is onze slotzang. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven en wat daar verder volgt. Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.